Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM, met verhalen uit de Vallei.
Goedenavond, u luistert naar ons nieuwe programma Verhalen uit de Vallei, waar we zowel de historie als de actualiteit van de Gelderse Vallei induiken. En dat vullen we natuurlijk ook vandaag weer aan met de beste muziek. Ik ben Daan Vlastuin, uw presentator. Luisteraars van mijn eerste twee shows zullen het misschien wel weten. Ik draai graag een nummer van Lisanne Spaander, een kennis van mij. Maar vandaag zal het niet nodig zijn, want ze is straks zelf de gast om te vertellen over het Benefietconcert dat ze binnenkort in Woudenberg houdt. Ook José Huurdeman uit Leusden is de gast om te vertellen over haar nieuwe boek. Maar eerst muziek. Zoals u misschien wel weet, tenminste zoals ik zelf al vind, is het soms moeilijk om toe te geven dat je gedumpt bent als een meisje het uit met je maakt. En daar zingt Train ook over in zijn lied 50 Ways to Say Goodbye. Want daarin is hij ook een beetje gedumpt door zijn vriendin, maar hij vindt het toch een beetje beschamend om dat toe te geven aan zijn vrienden. En daarom verzint hij eigenlijk dat ze overleden is aan de raarste dingen. En daarover zingt hij hierin. Luister maar even mee.
My friends ask where you are, I'm gonna say
she went down in an airplane, flying, getting suntan, fell in a cement mix, full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at the night. She met a shark underwater, fell and no one caught her. I returned everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of lines and ways to say.
Thank you.
Ja, volgende maand is de maand mei. Dat is weer de maand waarin we alle Tweede Wereldoorlog herdenkingsdagen hebben. Dus, de 4 mei de dodenherdenking en 5 mei natuurlijk bevrijdingsdag. Maar deze maand brengt José Huurneman al haar boek uit over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Haar boek vertelt over de activiteiten van het verzet in de Gelderse Vallei. En ze is de gast bij ons om daar vandaag over te praten. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, een splinternieuw boek dat hier voor mij ligt. Waar gaat dit boek over?
En de titel is Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog. Verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard. En daar gaat het ook over. Het gaat over de ondergronds, het verzet. En ik heb een beetje uitgezocht wat er allemaal voor vormen van verzet waren in onze regio. En een paar hoofdpersonen gevolgd. Zodoende kwam ik ook in de Krimpenerwaard. En het was heel intensief om te doen.
Ja, dat snap ik. Ik zou ook helemaal niet weten waar ik zou moeten beginnen als ik een boek zou gaan schrijven over het ondergronds verzet in de Tweede Wereldoorlog. En dan ook nog niet landelijk, waar je natuurlijk een greep kan doen uit heel veel verhalen, maar in deze regio. Hoe kwam je daartoe?
Ik kwam in contact met de zoon van Karel van Ginkel, Wim van Ginkel, en die vertelde wat over zijn vader. Ik dacht, ja, dat is wel zo mooi, dat moet ik eigenlijk ook wel opschrijven. En ik was het eigenlijk niet van plan. Ik wilde eigenlijk nooit een boek maken over verzet, omdat het veel te ingewikkeld was. Nou ja, dat bleek het dus ook te zijn. Maar ik ben er toch aan begonnen. Ja, hij kon het heel mooi vertellen. En aan mij de taak om het allemaal uit te zoeken en archiefstukken te vinden. En daar was ik mee bezig. En toen werd ik benaderd door een schoonzoon van Karel Brouwer. Die is van het Stille Ambtenarenverzet, wat in Leusden is gestart, zeg maar. En toen dacht ik, dat ga ik dat ook doen, maar dat is een beetje een vreemde combinatie. En toen heb ik bedacht, weet je wat, ik ga dan alles uitzoeken wat er was in Leusden, hè, waar ik woon, wat daar aan verzet was. Nou, mijn hoofdpersoon, Karel van Ginkel, die kwam uit Woudenberg.
Oh, oké. Ja, echt het gebied van onze luisteraars.
Ja, nou, vandaar dat ik het ook niet Leus in de titel heb, maar Gelderse Vallei. Het is niet één gemeente of zo, het is een beetje een streek.
Ja, zeker. De Duitsers zaten natuurlijk ook niet alleen in Leus, die zaten in de hele omgeving. Dus En u had contact met de zoon van Karel van Ginkel, zei je?
Ja.
Hoe kwam je daarmee in contact?
Ik was bezig met... Ik vind het gewoon leuk om over die historie te schrijven. En ik was jaren geleden bezig met een verhaal over twee Russen die verstopt zaten in een bosje. Maandenlang in 1944. En toen heb ik hem opgebeld omdat hij woont dus vlakbij dat bosje. Of hij wat wist. Maar hij wist niks over de Russen. Maar wel vertelde hij toen over zijn vader. En dat was echt zo mooi. Dus zo is dat ontstaan.
Oh ja, dus soms dan ben je op zoek naar het ene en dan krijg je het andere. Hè? En soms maakt het dat dan alleen maar mooier. En ja, zoals ik al zei, ik zou niet weten waar je dan moet beginnen. En nu had u natuurlijk een contact die u kon helpen. Maar alsnog, het is een heel project, zo'n boek schrijven. Ja. Waar begint u dan?
Nou, archieven. Een beetje horen wat waar hij dan bij zat aangesloten. Wat voor groep die zat. En dan naar Den Haag. Ja, dat kan je allemaal digitaal van tevoren thuis al uitzoeken. Welke archiefstukken je gaat raadplegen. Ja, ik ben heel veel naar Den Haag geweest en naar het NIOT, Rotterdam, Gouda, Utrecht, Amersfoort. Ik ging al die archieven gewoon na.
Ja, en daarom was het toch nog wel aardig wat te vinden van het verzet. Ook al schreven die lang niet alles op natuurlijk.
Nee, over hem is toevallig heel weinig te vinden. Maar ik kreeg wel inzicht in de verbanden die er waren met zijn verzetsgroep. En bijvoorbeeld Captain King, dat is een SAS-agent, een geheim agent. Die zat ook in Leusden, in een kippenhok. En dat is dan heel leuk om te zien hoe dat dan werkte. Dat ze dan de opdrachten kregen vanuit Londen. Dat kwam dan via die Captain King bij die verzetsgroep. En dan voerden zij dat uit. Bijvoorbeeld sabotage op spoorlijnen.
Ja, dat de bevelen vanuit Engeland inderdaad. Die er heel veel waren. U heeft dus over dit alles geschreven. Had u al ervaring met schrijven voordat u dit deed? Een ander boek geschreven?
Ja, ik had al een paar boeken over de historie van Leusden geschreven. En dan met name de Grebbelinie, Dorp op Drift.
Ja, want ik heb hier een paar boeken van u. En u heeft ook een ander boek meegenomen dan uw nieuwe boek, waar we het straks over gaan hebben. Hier zie ik bijvoorbeeld José Huurneman, Dorpen op Drift. En dit is het Grebbelinie boek.
Ja, de Grebbelinie. En dan heb ik dan Leusden beschreven, maar ik heb ook uitgezocht waar iedereen die bij de Grebbelinie woonde, waar die naartoe moest. Bijvoorbeeld Veenendaal. Dat was een heel apart verhaal. Die zijn eigenlijk door het hele land verspreid geraakt. En dat staat er ook in wat de oorzaak daarvan was. En de verhalen van de mensen die zijn allemaal uit Leusden. Van burgers, van koedrijvers, van mensen die weg moesten voor de evacuatie. En nou ja, op het laatst moest iedereen weg op 10 mei. Dus ik was al met die oorlog bezig. En daarna heb ik nog een boek geschreven over kamp Amersfoort. Dat heet Bij de Beuk linksaf. Dat heb ik niet bij me, maar dat heb ik ook geschreven. Dus ik zat gewoon helemaal in die Tweede Wereldoorlog. En als je er zoveel van af weet, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Je rolt zo van het een in het ander. En mensen komen je ook spontaan wat vertellen. Dus ja, ik vond het wel leuk zo.
Ja, dus gebrek aan ervaring, dat was geen issue.
Nee. Dus, ik had al wat geschreven, dat helpt wel, ja.
Ja, en over de oorlog dus ook al.
Ja.
Ja. En ja, u heeft nu dit boek geschreven. Werkte u daar fulltime aan? Of heeft u ook nog een baan in het dagelijks leven?
Ja, ik heb ook een baan. Ik werk 3 dagen in de week in een wijkteam. 24 uur. Dus als je 3 dagen werkt, dan heb je 4 dagen vrij.
Ja.
Dus die ging op aan het boek. Nou, dat is ietsjes overdreven. Want, maar ik zat toch wel 20 tot 30 uur per week aan het boek te werken. En soms nog wel meer.
Ja. Dat, was het dan zwaar of omdat het uw passie was, was het toch heel makkelijk om die uren aan uw boek...
Ja, daar had ik geen enkele moeite mee. Het was echt mijn hobby, het was echt inderdaad mijn passie. Dus als ik maar aan het boek bezig was, dan was ik gelukkig.
Oh, oké. Okay. Ja, nou, kijk, dat is altijd fijn om te horen. Hè? Dat, als mensen niet meer enthousiast zijn over hun eigen boek, dan weet ik het ook niet meer. En kreeg u veel hulp bij het schrijven van uw boek? Heeft u nog?
Ja, ik heb hulp bij het tekst schrijven gehad. Dat heb ik bij allemaal boeken gedaan. Gisela Tossin, die keek het dan altijd na per hoofdstuk. En toen het allemaal af was, dan ging het naar de commissie van de Historische Kring. En die hebben heel erg geholpen de structuur te verbeteren. Dan heb ik nog iemand, ook bij allemaal boeken, de eindcontrole op taal en spelling. Dus er zijn genoeg rondes overheen gegaan.
Ja, dat is altijd heel belangrijk, ja. De controle op spelling.
Ja.
Dat zijn altijd veel van die mensen die gaan mailen als er spellingsfouten in staan. Dus dat is altijd handig.
Nou ja, het is gewoon een hele klus, vooral omdat het zo'n dik boek is. Dus het was veel werk om er steeds na te kijken.
Ja.
Verder heb ik natuurlijk ook heel veel hulp inhoudelijk gehad. Dus met mensen, ja, getuigen uit die tijd of kinderen van verzetsmensen. Die heb ik heel veel bezocht en geïnterviewd. Heel vaak ging ik ook samen met die zoon van Karel van Ginkel op stap. Want als je dan met z'n tweeën zo'n gesprek hebt, dan vult hij weer wat aan. Hè, omdat hij zijn vader natuurlijk precies goed kent. En dan zei ik weer wat en dan de ander weer. Dan kreeg je er meer uit dan wanneer ik alleen ging. Dus daar hebben we in totaal wel zo'n 100 mensen meegewerkt.
Ja, zou dat er misschien ook een beetje mee te maken hebben, omdat die zoon van Karel van Ginkel misschien die mensen die u ging interviewen ook heel goed begreep? Want dat hij natuurlijk zelf
ja,
ook banden
ja,
met...
Ja.
Ja, dat misschien heel erg hielp. Nou, dat is altijd wel mooi als dat zo gaat. En als mensen ook zo goed willen helpen.
Ja, ik heb heel veel medewerking ervaren, ja.
Ja. Nou, straks gaan we het nog even hebben over wat er nou precies in het boek staat. En wat ze nou precies allemaal uit heeft gevonden tijdens het onderzoek. Maar eerst gaan we nog even naar de muziek. We luisteren naar Promises van de Cheat Codes en Demi Lovato.
Maybe. kisses. Oh na na, just be careful. Na na, love ain't simple. Na na, promise me no promises. See the bottom. I just wanna dive in with you. I just wanna lie here with you. Oh, oh na na, just be careful. Na na, love ain't simple. Na na, promise me no promises. Oh na na, just be careful. Na na, love ain't simple. Na na, promise me no promises.
Ja, dat was dus weer Promises. We zijn nog steeds hier in de studio met José Huurneman. Zij heeft een boek geschreven over het ondergrondse verzet in de Tweede Wereldoorlog hier in de omgeving, namelijk op de Veluwe. Tenminste, er staat letterlijk op het boek ondergronds in de Tweede Wereldoorlog verhalen uit de Gelderse Vallei. Nou, heel logisch, daar zitten we. De Veluwe, nou, dat hoort natuurlijk een beetje bij de Gelderse Vallei en Krimpenwaard. Dat is toch wel een heel ander plekje. Ik weet niet heel veel van topografie, maar dat ligt hier toch niet helemaal in de buurt.
Nee, dat ligt in het westen.
Ja, hoe zit dat precies? Dat Krimpenwaard hier ook op staat?
Ja, heel apart. Maar dat komt, ja, de verzetsmensen die bleven vaak niet op één plek. En die Karel van Ginkel is een beetje de rode draad door het hele boek heen. En die moest weg. Die was betrokken bij een vuurgevecht. En daarna werd hij gezocht door de landwacht. En toen kreeg hij de keuze om naar Engeland te gaan of naar de Krimpenwaard. Dus daar, hij koos het laatste. En dan heeft hij ook weer wapendroppings opgezet, wat hij hier ook gedaan had. En het is daar heel goed gegaan. En ja, heel bijzonder ook wel hoe dat daar allemaal verlopen is. En dus ik ben daar ook naartoe gegaan.
Oh, ook naar Krimpenwaard.
Ja, naar Berkenwoude en Lekkerkerk. Ja. Daar zat hij, ja.
Heeft hij ook wel eens de plekken bezocht waar hij zo'n wapendropping werd gedaan?
Ja, daar zijn we ook
gedaan?
Geweest, zo'n afwerpterrein.
Ja. Oh ja, zijn er dan nog steeds weilanden of staat er tegenwoordig iets?
Ja, er zijn inderdaad nu nog allemaal weilanden. Dat is het groene hart van Nederland.
Oh ja, ja, want dat delen ze natuurlijk graag op weilanden.
Ja.
Ik heb het boek nog niet kunnen lezen. Niemand behalve u weet volgens mij wat er in het boek staat, want het boek moet toch uitkomen.
Ja, het is vandaag is het van de drukker gekomen.
Ja, dus ik was heel blij dat u het voor ons mee wilde nemen. Maar ik vroeg me wel af, kunt u misschien al een beetje zeggen wat er in het boek staat? Heeft u misschien een leuk verhaaltje uit het boek of een anekdote uit het boek waarvan u denkt van, nou, dat wil ik alvast wel delen?
Ja, het is een heel dik boek, hè? Het is heel veelzijdig. Maar voorop staat een wapendropping afgebeeld. En daar kan ik dan wel een leuke anekdote van zeggen. Dat gebeurt dan altijd 's nachts. En dan de volgende dag, dan lopen ze het terrein nog na, of er nog wat ligt, of wat de sporen te zien zijn. Maar in dit geval misten ze nog een kist. Want ze wisten ook hoeveel ze zouden krijgen. Dat staat erop. Hè. Ze, 8 van 12 of zo. Dus dan weet je dat je 12 dingen moet krijgen. En dat het kist 8 is. Want ze hebben dus containers met munitie en wapens. Maar kisten zijn er ook met levensmiddelen. En zo'n kist misten ze nog met parachute. En ze zagen het niet. Ze liepen daar in het land, verkleed als boswachter trouwens, voor het geval dat. En Rempel, er kwam een Duitse patrouille aan. Dus ze hadden zelf al wat kiewitseieren geraapt. En toen zijn ze die patrouille tegemoet gelopen en die kiewitseitjes laten zien. En terwijl ze dat deden, daar naartoe liepen, zagen ze de kist liggen in een greppel. Dus ze moesten zorgen dat die Duitse patrouille niet bij die greppel kwam. Dus dan zijn ze er naartoe en die eitjes aangeboden. En toen wezen ze waar die kievieten zaten, waar nog meer eitjes te vinden zouden zijn. Natuurlijk de hele andere kant op. Daar gingen ze met z'n allen heen. En ja, daar vonden ze nog meer eitjes. En helemaal blij ging die Duitse patrouille dan weer het land uit.
helemaal blij met de eitjes. Ja, terwijl daar achter hun ergens in de greppel een wapendropping
ja, dat was dan een kist met levensmiddelen.
Oh ja, nou, tenminste een belangrijkere buit liet ze dus links ervoor liggen. Ja, u heeft natuurlijk ook nog veel meer verhalen voor dit boek uitgezocht. Was er nog iets waarvan je dacht van nou, dat is wel heel verbazend dat het zo gegaan is. Of iets tijdens uw onderzoek wat nogal voor u verbaasde. Van vreemd dat het zo ging in die tijd, of?
Nou, het ging allemaal wat primitiever als nu. De tijd was gewoon zo heel anders. En de communicatie ook. Nou ja, die zendapparatuur alleen al. Dat heeft Karel van Ginkel ontwikkelde dat zelf. Maar het lukte hem dus wel om contact te krijgen met de regering in Londen. En zodoende heeft hij ook die wapendroppings kunnen organiseren. En later werd dat overgenomen door professionals, geheimagenten. Dat waren dan gewoon Nederlandse jongens die via de Noordzee of via Frankrijk naar Engeland zijn gegaan, de Engelandvaarders. En die werden dan opgeleid tot marconist en parachutist. En dan landden ze hier en dan namen ze dat over. Maar dat hij dat dus kon met zo'n hele eenvoudige apparatuur en dan ook nog niet uitgepeild werd. Hij had namelijk, hij was piraat, zendpiraat voordat de oorlog begon. En daardoor is hij ook gevraagd mee te doen aan zo'n verzetsgroep. Hij zond op twee frequenties, nee, op dezelfde frequentie op twee plekken tegelijk uit. Ik hoop dat jullie dat wat zegt hier van de radio. Nee, ook niet. Nou ja, mij ook niet.
Mijn technicus schudt zijn hoofd.
Hij was dus erg technisch. En daardoor kon hij nooit uitgepeild worden. En dat systeem heeft hij ook in de oorlog de hele tijd gedaan. Dus hij is nooit uitgepeild. En zijn opvolger ook niet. Hè. Dat was Herman Leus. Dat was zo'n geheim agent. Die deed het op dezelfde manier. En die is ook niet uitgepeild. Ik wil niet zeggen dat het goed is afgelopen voor alle betrokkenen. Maar dat had een andere oorzaak. Dat eind 44 toch een heel deel van zijn zendgroep is opgerold. Dat kwam niet door het uitpeilen.
Nee. Dat hopelijk ook niet door verraad of wat dan ook, tenminste.
Nou, dat is de werkwijze van de SD. Ze hebben dan eentje opgepakt. En die mishandelen ze zo. Dan persen ze dan bijvoorbeeld één andere naam weer uit. En die zegt er ook weer één. En dan, ja, op een gegeven moment kom je bij een wat grotere vis, zeg maar, in hun ogen. En die weet dan heel veel. En dan gaat het mis.
Ja.
Dat heb ik ook helemaal beschreven, hoe dat hele proces verlopen is. Van de eerste arrestatie tot die hele zendgroep van de Karel van Ginkel.
Ja, wel vervelend, want iedereen aan het eind van 1944 kon al zien dat de Duitsers hadden verloren. Dus dan zou je toch even zeggen van klim ik kies voor elkaar. Maar de SD is natuurlijk wel...
Ja, ik denk dat ze juist toen veel fanatieker werden. Want het zuiden, daar hadden ze al niks meer te zoeken. Dus ze kwamen allemaal hier naar de Veluwe. En dan had je echt die hele fanatieke naar SD'ers. En, ja. Maar vergeet niet dat de Nederlandse landwachten het voorwerk deden. Dus dat waren gewoon Nederlanders. Wat dat betreft denk ik wel eens, het leek wel een burgeroorlog. Dat je gewoon niemand kon vertrouwen, hè? Je eigen landgenoten ook niet. Dus echt een hele moeilijke nare tijd.
Ja, dat klopt. Ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen dat er in Nederland net zoveel medewerking als verzet was tegen de Duitsers.
Ja, dus, dat denk ik dat wel klopt, ja.
Ja, niet iets om trots op te zijn. Nog even om terug te komen bij het boek. Was het helemaal uw initiatief? Want ik zag ook dat de historische kring van Leusden hier ook iets...
Ja, de historische kring Leusden geeft het uit.
Oké.
En het is helemaal mijn initiatief. Dus na 5 jaar stapte ik naar ze toe en gevraagd of ze het wilden uitgeven. Dan hebben ze een commissie, een boekencommissie. En die leest het dan ook helemaal door. En die hebben me heel goed geholpen om er meer structuur in te krijgen. Weer wat veranderingen in de plaatsen van de hoofdstukken, hoofdstukken uit elkaar en zo. Maar de tekst is, de inhoud is eigenlijk hetzelfde gebleven.
Oh, oké, okay. Ja. En ja, vorige uitzending hadden we iemand te gast die had ook een boek geschreven. Ook een heel dik boek, heel, heel duur boek. En die had het gefinancierd met een erfenis van de baron uit het dorp.
Zo.
Ja.
Ja, die hebben wij niet in het dorp.
Nee,
We hadden er wel een, maar ja, die is al in de jaren 60 gestopt.
Ja, helaas. Dus, maar goed, daardoor hoorde ik wel hoe duur het was om zo'n boek te produceren. Dus ik vroeg me af, hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou ja, de historische kring heeft daar een boekenfonds voor. En dan met de verkoop van het vorige boek hebben ze weer geld voor het nieuwe boek. Want het is een actieve vereniging, geven veel boeken uit. En we hebben ook sponsors aangeschreven en er zijn ook achterinstaans genoemd. En daar hebben we ook veel aan te danken.
Oh, oké, dus zo is het toch nog gedaan. En het boek is vandaag van de drukker gekomen.
Ja.
Hoeveel exemplaren zijn er van het boek?
1250.
Dat is een stuk meer dan dan van onze vorige gast. Dus nou, wie weet.
Nou ja, de andere boeken zijn ook ongeveer, heb ik ook ongeveer zoveel van verkocht. Dus we dachten, dit gaat dan wel lukken. Bovendien, ja, hier zijn zoveel mensen bij betrokken. En het is ook een onderwerp waar je heel weinig van af weet. Ik wist het allemaal niet, hoor, die wapendroppings. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus ja, ik denk dat het wel... ik hoop tenminste dat mensen het leuk vinden en het gaan kopen.
Ja, nou, dat is zeker te hopen. We gaan het straks nog even hebben over de onthulling van het boek. Eerst gaan we nog gauw even naar de muziek, namelijk Jet Lag. Ja, goedenavond. We zitten hier nog steeds met José Huurneman in de studio om te praten over haar nieuwe boek. En daar wou ik het nog eventjes over hebben voordat we naar de volgende gast gaan. Want ik heb uw boek hier voor me. Het is een flink dik boek, als ik hem zo hier heb. En ik zie dat er een mooie kracht op staat. Het lijkt inderdaad om die wapen- en levensmiddelendropping te gaan.
Wapendropping zie je, ja.
Ja, een wapendropping.
Ja.
En hoe komt u aan deze kracht? Wie heeft dat voor u gemaakt?
Dat is Josien Hedde van Studio Hedde. Die heeft dat helemaal ontworpen, de hele koffer. En ze heeft dat zelf getekend en gedigitaliseerd. En je kan die buitenkant, die kan je, als je hem open doet, dan zie je uitvouwbare flappen, zeg maar. Ja, met het kaartmateriaal en daar staan met een legenda. Die kaart heeft ze ook helemaal zelf getekend. En heeft ze allemaal herkenbare gebouwtjes ingetekend. Zodat de lezer die kaart ook weer wat makkelijker kan lezen. Niet iedereen vindt dat makkelijk om te doen. Er staan zoveel locaties beschreven en aan de hand van die kaart is het makkelijk op te zoeken.
Ja, heel leuk. Allemaal plaatsen die ik natuurlijk ken. Achterveld en De Glind. En Zwouden zal ook wel ergens...
Niet. Woudenberg wel een stuk, maar Zwouden staat niet meer op die kaart.
Oh, oké. Okay. Helaas weer...
Komt wel in het boek een keer voor, hoor.
Oh ja, nou kijk. Kan ik toch nog blij zijn.
Ja.
En 10 april was de onthulling, toch? Van het boek?
Ja, nou, er is een boekpresentatie, maar dat is alleen voor genodigden. Dus dat zijn de mensen die aan het boek hebben meegewerkt. Dus er zitten ook al op 100 man. En een van de mensen die heeft meegewerkt, dat is de burgemeester van Leusden. Want die heeft het voorwoord geschreven.
Oh, kijk.
En daar ga ik het eerste exemplaar aan overhandigen.
Ah, dat is heel mooi. En nu is het boek eindelijk af van bijna 400 pagina's, als ik het goed heb, toch?
Ja, 464.
464 pagina's, weer een flink boek, net zoals in de vorige uitzending. En nu het af hebben, waar bent u nu het meest trots op?
Ik vind het heel leuk dat het er is. Dat ik die verbanden heb gevonden. Dat ik een beetje de menselijke kant heb kunnen laten zien. Hoe is het om zo te leven met zo'n bezetter? En wat kies je en hoe geheimzinnig het allemaal moest? Dat ik dat allemaal boven tafel heb gekregen, dat vind ik leuk.
Ja, en u heeft een heel mooi boek ermee. En ik hoop dat veel mensen hem gaan lezen zodra die uit is. Ik zal er zelf ook even naar kijken. Waar kunnen mensen hem vinden?
Je kan hem kopen digitaal bij de Historische Kring, www.historieleusden.nl, naar de boekenwebshop. En op mijn lezing, 16 april, geef ik een lezing in de Dorpskerk in Leusden-Zuid. Daar is hij natuurlijk ook te koop. En verder bij de Leusdense boekwinkels, de Bruna en de Rietshop. In Amersfoort bij de Rietshop Leusdenweg en bij boekhandel Veenendaal in de Lange Straat. In Woudenberg bij Van Lunteren en bij Grebbelinie in het Vizier. In Achterveld bij de Sparschouten. En ik heb ook een adresje in de Krimpende Waard. Gouda, de Rietshop, Goverwille.
Nou, zo'n beetje in elke boekhandel in de omgeving, als ik het zo hoor, kunt u het boek kopen. Dus na 10 april zou ik zeker even kijken als u dit boek interessant vindt. José, heel erg bedankt dat je er was.
Ja, graag gedaan. Leuk dat je me uitgenodigd hebt.
Ja, en terwijl we de volgende gasten even binnenhalen, luister nog even naar Can't Pretend van Tom O'Dell.
Love, I have wounds, only you can mend. You can mend. Oh, oh. I guess that's love, I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can't be cleansed. Oh, oh. My arms are tough, but they can be bent. They can be bent. And I wanna fight, but I can't contend. I guess that's love, I can't pretend. I can't pretend. Oh, 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 oh.
I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, oh, oh.
Ja, goedenavond. Leuk dat jullie allemaal nog luisteren naar Verhalen uit de Vallei. Tegenover mij zit misschien wel een van de vrouwen waar ik het meest bewondering voor heb in Nederland. Ze heeft zelf lichamelijk en geestelijk gestreden met de ziekte kanker en doet nu nog steeds van alles om die ziekte te stoppen en een genezing te financieren en te vinden. En naast dat alles kan ze ook nog heel mooi zingen. Ze is vanavond de gast bij ons om meer te vertellen over het benefietconcert dat ze zaterdag in Woudenberg geeft. Lisanne, heel erg fijn dat je er bent vanavond.
Ja, superleuk.
Ja, ik vind het ook superleuk dat je er bent. Voordat we het gaan hebben over jouw concert, wil ik het eerst over jou hebben. Want dat jij in Woudenberg staat, dat heeft een hele, hele lange voorgeschiedenis. Want telkens als ik jouw verhaal hoor of lees, dan vind ik dat zeer indrukwekkend. Want jij bent zelf ook ziek geweest. Je hebt kanker gehad. En hoe oud was je toen?
Ik was 16 jaar toen ik erachter kwam dat ik een tumor van 12 bij 12 centimeter in mijn buik had. En uitzaaiingen in mijn longen. Toen hebben ze gekeken wat voor soort tumor dat nou is. En het heet Ewing sarcoom. En dat is inderdaad botkanker, maar dan een hele kwaadaardige en zeldzame vorm van botkanker.
Ja, dus het was niet zomaar een diagnose, het was ook nog een ernstige diagnose.
Ja, zeker. En als je dat hoort, ten eerste je verwacht het niet dat je ziek wordt op 16-jarige leeftijd. En als je dat hoort dat je ziek bent, dan denk je van wow, ga ik nu dood of wat gaat er gebeuren? En in één keer krijg ik allemaal chemokuren, operaties, bestralingen. Ja, eigenlijk allemaal behandelingen waar je heel ziek van wordt, maar waar je uiteindelijk dus beter van wordt.
Ja, ja, hele, hele heftige behandelingen. En ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk is. Jij en ik verschillen maar een jaar qua leeftijd. Dus ik was, ook toen jij 16 was, was ik ook ja 16, 17. En ik kan me voorstellen dat op die leeftijd zou mijn familie, ook omdat je zo jong bent, je bent nog maar een tiener, die zou heel erg schrikken van zo'n diagnose. Hoe was dat bij jouw familie?
Ja, natuurlijk zag niemand het aankomen. Maar toen ik eenmaal ziek was en in het ziekenhuis lag, ja, ik wilde er zelf heel veel aan doen. Ik heb bijvoorbeeld suikervrij ging eten. En mijn hele familie die kwam dan langs in het ziekenhuis met allemaal lekkere hapjes en zo. Ja, dingen speciaal voor mij. En dat gaf mij heel veel liefde. Ik heb eigenlijk een veel betere band nu ook met mijn familie gekregen. En dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Dat er uiteindelijk is uitgekomen.
Oh ja, dus je ging suikervrij eten. Maar familie doet natuurlijk wat familie doet. Die kwam dus langs met allerlei lekker eten.
Dat. Ja, en het is ook bijvoorbeeld heel moeilijk om hulp te vragen. Iedereen wil wel wat voor je doen. Iedereen wil wat doen, maar wat kan je doen als iemand ziek is? Nou, wij hebben op een gegeven moment een Facebookgroep opgericht en een WhatsAppgroep voor mensen die wat wilden doen. Dus als mijn moeder bijvoorbeeld thuis kwam en ik van het ziekenhuis en dan had iemand bijvoorbeeld allemaal boodschappen gedaan of iemand kookte één keer in de week voor ons. Dus dat deden de mensen om ons heen en dat, ja, dat gaf ons eigenlijk weer heel veel kracht.
Ja. Ja, dat is toch altijd wel heel mooi dat je ziet hoe sterk een band tussen familie weer is in zo'n situatie. Ja, je had dus hele zware behandelingen. Begon die ook al heel snel naar de diagnose die je had?
Ja, heel snel. Want ik dacht, ah joh, ik kan nog dit doen, ik kan dat. Ik zou eigenlijk naar Engeland gaan om een talencursus te doen. Zei ik, oh, dat doe ik nog wel. Ik kan nog wel mijn HAVO afronden. Ze hebben nooit gezegd tegen mij, dat kan niet. Maar toen ik in het ziekenhuis lag en ik kreeg eigenlijk de eerste chemo al. Nou, en toen werd ik al heel erg ziek. De eerste waren namelijk heel erg zwaar. Dus ik kon eigenlijk niet meer zelf douchen. Ik kon niet meer zelf op mijn benen staan. Daardoor kon ik eigenlijk ook niet naar Engeland toe, naar mijn excursie of naar school. Ja. Dus dat was best wel heftig voor mij, die periode.
Ja, dat vind ik ook altijd zo vervelend. Want ze zeggen van, ja, we gaan je chemokuur geven om je te genezen. Maar wat je het eerste merkt is eigenlijk dat je er alleen nog maar zieker van wordt. Hoe voelde dat voor jou? Voelde je dan toch wel eens boos worden of verdrietig als je dan, ja, je merkt toch dat je haar uit begint te vallen? Hoe voelde je daarbij?
Ja, het is verschrikkelijk als je al die chemokuren krijgt en dat je er zo ziek van wordt. Maar je weet dat je dus er beter van wordt gemaakt. En de eerste chemokuur had ik toen gehad en toen begon mijn haar nog niet uit te vallen. En toen kwam mijn nichtje eigenlijk ook met het idee van, misschien kan je wel iets met je haar doen. En net daarvoor had ik een verpleegkundige, die kwam aan mijn bed. En die zei, je kan van je eigen haar een pruik maken. Dus je kan je eigen haar in een band zetten met mutjes erop. En dan heb je eigenlijk een pruik voor jezelf. Want als je van je eigen haar een pruik wil maken, dan heb je 3 plukken haar nodig. Ja, en ik had alleen maar eentje van mezelf. Maar dan had ik toch haar ook van mezelf op.
Ja.
En dat is toch ook best wel heel moeilijk, dat voordat je haar uitvalt, om je haar al af te knippen. Dus je bent er al super erg mee bezig.
Dat wel. Dus je was misschien toch ook wel ook emotioneel misschien al een beetje op voorbereid dat het zou gaan gebeuren. Dat je haar al had afgeknipt. Voor een gedeelte.
Nou, ik weet niet of je daar echt mee bezig bent. Het overkomt je.
Ja. Ja, je hebt er natuurlijk zelf niks over te zeggen. En je wilt sowieso niet dat het gaat gebeuren. Maar het zit er wel aan te komen.
Je doet alles om te overleven, ja.
Ja. Toen je 16 was, toen hield je ook al van zingen en van liedjes schrijven. En toen je ziek werd, heb je ook zelf een liedje geschreven. Dat heette Vechtersbaas. En ik heb dat meerdere keren geluisterd. Ook omdat ik je al een keer eerder te gast heb mogen hebben bij een andere show. En ja, het lied spreekt toch wel van een soort vechtlust als je dat hoort. Klopt dat een beetje? Wat wilde je eigenlijk zeggen met het liedje?
Als je ziek wordt, je verwacht het dus niet. En ik had zo ontzettend veel woorden en zinnen in mijn hoofd. En ik wil dat allemaal een soort van plekje geven. Een plekje voor mezelf om ja, alles te uiten. Maar ook voor de kinderen die allemaal in het ziekenhuis lagen. Want er waren zoveel mensen ziek. En dat had ik gewoon niet in de gaten voordat ik zelf ziek was. En ik wilde al die mensen heel veel kracht toewensen. En positiviteit, dat ze altijd doorzetten. En altijd ja, die vechtlust als het ware in zich houden. Om toch ondanks die chemokuren dat je zo zwak wordt. Maar toch proberen op je benen te staan. Om toch dus die kracht in jezelf te vinden. Om door te gaan met al die behandelingen. Dus eigenlijk die vechtersbaas te zijn.
Ja, dus het was misschien niet alleen voor jou. Maar eigenlijk voor al die vechtersbaasjes die je hebt leren kennen in het ziekenhuis.
Ja, zeker weten, ja.
Ja, en hoe belangrijk was het voor jou in die tijd om te kunnen zingen? Werd het alleen nog maar belangrijker voor je om te kunnen zingen? Om ja, die emotie toch een soort te kunnen laten spreken door liedjes?
Ja, als een soort verwerking was dat voor mij inderdaad, muziek maken.
Ja, onder andere met Vechtersbaas. En ja, ik hoef deze keer geen liedje van jou te draaien, want je bent er zelf. En ja, we zouden het heel leuk vinden als je Vechtersbaas voor ons hier zou willen zingen.
Tuurlijk, zou ik naar die microfoon lopen?
Ja, die microfoon is speciaal voor jou, dus loop er maar even naartoe. Dan zou onze technicus de muziek moeten instarten en dan gaan we naar jou luisteren.
Ja, klaar. Schaduwen van het leven die zich boven mij begeven. O, mijn vraag, waarom ik, waarom word ik nou ziek? In het diepe gegroeid worden zonder de antwoorden. Storm die gaat voorbij.
heel erg bedankt. En ook heel erg mooi. Ik vind ook altijd dat jouw liedjes, die hebben zo'n duidelijke betekenis. Bij sommigen moet je er een beetje naar graven. Maar ik vind, jouw liedjes komen bijvoorbeeld de chemokuur. Dat komt hier heel duidelijk weer naar voren. Hè? Het verliezen van het haar en de vermoeidheid die je maar niet van je afkrijgt. En dat maakt het volgens mij ook wel dat het heel erg raakt. Tenminste, hoe voel jij dat? Jij hebt natuurlijk heel veel mensen die met jou praten over jouw liedjes. Heb je het gevoel dat voor hun dat ook wel zo duidelijk naar boven komt, de betekenis?
Ja, zeker. Kijk, in eerste instantie had ik het echt voor mezelf geschreven, voor kinderen in het ziekenhuis. En uiteindelijk werd het liedje heel erg opgepakt door media en werd ik in één keer gebeld voor interviews. En werd mijn liedje in één keer heel vaak gedeeld op social media. En hier mocht ik het heel vaak ook bij optredens zingen. En er komen heel vaak dan mensen naar mij toe om te zeggen hoeveel kracht zij uit zo'n nummer halen. Of dat ze bijvoorbeeld al een aantal jaar naar dit liedje luisteren. En dat hun hoop heeft gegeven. Dat ik echt denk, wauw, dat je dat kan bereiken met muziek. Dat vind ik echt heel bijzonder.
Ja, en dat weet jij ook zeker te bereiken. Ik wil nog even met jou terug naar de weg die je zelf onderging. Want je had natuurlijk de behandelingen, maar op een gegeven moment stopte die. De chemokuur. Wanneer was dat?
Ik heb 1 jaar lang behandeling gehad toen ik 16 jaar oud was. Toen ben ik 2 jaar lang schoon geweest. En toen is de tumor weer teruggekomen bij mij. Opnieuw ook Ewing sarcoom. En als het terugkomt, ja, dan weten de artsen gewoon niet zo goed wat ze moeten doen. Omdat het zo zeldzaam is, is er ook gewoon nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Dus ik heb uiteindelijk contact gehad met Amerika. En zij hadden geadviseerd om nog een keer bestralingen te doen. Ik heb ook nog een keer chemokuren gehad, maar die chemokuren hebben niet gewerkt bij mij. Dus ze hebben dat botje eruit gehaald, waar de eerste keer de tumor ook in was begonnen. Daar was hij nu ook in begonnen. Dus dat botje, het schaambotje, hebben ze eruit gehaald. Dus ook de haat van de tumor, ja, die is gewoon eruit gehaald. En daaroverheen bestralingen. En dat is nu 1 jaar geleden. En het gaat nog steeds goed.
Ja, nu gaat het nog steeds goed. Ik heb inderdaad meegekregen dat jouw laatste test, die kwam heel erg goed, kwam je eruit. Er was niks meer. Dus dat was ook heel mooi. Ik wil nog even met je hebben over de mensen die je ontmoet in het ziekenhuis. Want zoals je zei, er zaten heel veel vechtersbaasjes in het ziekenhuis. Hoeveel leer je er kennen? En ging je ook nog wel eens, nadat je zelf niet meer zo vaak of niet meer hoefde te blijven, ging je dan nog wel eens terug naar het ziekenhuis om ze te zien? Of?
Je ontmoet echt heel veel kinderen die ziek zijn. En ik heb voornamelijk heel veel vakantiekampen gedaan. Dus dan ga je met een groep van je eigen leeftijd, die allemaal een beetje hetzelfde hebben meegemaakt, ga je op vakantie. Bijvoorbeeld ga je zeilen met elkaar of ga je survivalen in de Ardennen. Of ik heb zelfs geskiet. Doe je dan echt met een groepje kinderen die dus hetzelfde hebben meegemaakt. En dat geeft gewoon heel veel steun. Steun aan elkaars verhaal. Dus als je zegt, ik ben moe, dan begrijpen ze dat. En dat heeft voor mij ook wel heel erg geholpen qua verwerking, zeg maar.
Ja. Wat misschien nog wel het zwaarste is, tenminste wat ik me als het zwaarste kan voorstellen. Het is gewoon een feit dat niet alle vechtersbasis die je leert kennen hetzelfde eruit komen als jij. Jij hebt natuurlijk het overleefd, hoe spannend het ook was bij jou. Maar niet iedereen heeft het overleefd. Je hebt ook een lied over geschreven, Ik mis je. Prachtig lied. Maar ja, hoe ga je daarmee om als je dan toch ziet dat sommige mensen die strijd niet overleven? Dan heb je dan wel eens het gevoel van boosheid, verdriet of misschien zelfs het waarom zij?
Zeker, het is gewoon heel erg oneerlijk. Ook bijvoorbeeld een van mijn beste vriendinnetjes, Michelle, staat precies dezelfde vorm als ik. Dezelfde klachten. En bij haar is het uiteindelijk ook teruggekomen, maar ook in haar beenmerg. En uiteindelijk begon die tumor alleen maar uit te zaaien en is zij uiteindelijk ook overleden. En toen, nadat zij was overleden, is het bij mij ook weer teruggekomen. En dan word je ook wel heel erg angstig. En denk van, waarom is zij overleden en waarom gaat het dan wel goed met mij? Waarom? Maar ik denk dat we nooit antwoord krijgen op die waarom. En vooral, moeten genieten. Dat we hier wel zitten en de mooie dingen kunnen doen.
Ja, nou, en je doet ook hele mooie dingen. Je schrijft heel veel liedjes. En daarom stuurde ik jou een appje begin vorige maand, omdat ik hier mijn eerste uitzending ging doen. En ik wou ook graag een liedje van jou draaien. Mm-hmm. Want je hebt gewoon hele mooie liedjes. Dus ik appte jou, Lisanne. Ik ga beginnen met mijn radiocarrière bij Stilok. Kan ik ook een liedje van jou draaien? En jij appte terug van, ik zou het wel heel leuk vinden als je mijn weg draaide. Waarom koos je eigenlijk voor dat liedje? Waarom wou je graag dat ik dat liedje draaide?
Op dit moment vind ik mijn weg een liedje wat heel goed, wat bij mij gepast op dit moment. ik kijk heel erg naar mijn weg. Dus wat ik allemaal heb meegemaakt. Dus mijn ziekteperiode. Maar daaruit zijn ook weer hele mooie dingen gekomen. Dat ik bijvoorbeeld heel veel geld mag inzamelen voor onderzoek en hele mooie optredens mag doen. Ik ontmoet superveel mooie mensen. Ik krijg hele mooie gesprekken. En daarom past mijn weg ook wel bij me. Ik weet niet hoe mijn weg loopt. Of ik naar links ga of naar rechts ga. Of waar mijn weg eindigt. Maar ik weet wel waar ik op dit moment sta. En ja, dat ik zoveel mogelijk kan genieten op dit moment.
Ja, nou, dat kun je zeker. Ik wil straks nog heel even met je hebben over het benefietconcert dat je gaat geven in Woudenberg. Maar eerst wil ik natuurlijk heel graag dat je dat ook live voor ons gaat zingen. Dus loop inderdaad maar even weer naar de microfoon. Dan gaan we even kijken of we de muziek weer gaande krijgen. En dan gaan we naar jou luisteren.
Obstakels en gevaar. Ik denk steeds dat ik nooit meer thuis kom. Ik spreek mezelf dan maar toe. Ik krijg het voor elkaar. Is dit mijn weg? De weg naar huis is vol met vragen. Ik van weg, zo gaat het elke keer. Is dit mijn weg? Mijn stappen op de grond spoelen door de regen weg. In mijn hoofd zitten de dagen waarop ik eindeloos liep. Met vragen en mijn eigen wanhoop schreef. Met achter me mijn vragen aan de horizon mijn toekomst. Is dit mijn zodat ik telkens weer verdwaal. Ik kom steeds op hetzelfde punt terecht. Zet door, ooit ben je veilig thuis. Is wat ik voor mezelf herhaal. Is dit mijn weg? Mijn stappen op de grond spoelen door. In mijn hoofd zitten de dagen waarop ik eindeloos liep. En worstelde met vragen en mijn eigen wanhoop schiep. Met achter me mijn vragen aan de horizon mijn toekomst. Thank you.
Ja, Lisanne, heel erg bedankt dat je ook weer dit zong. Het was ook heel mooi. Alleen ik heb me lelijk vergist in de tijd, zie ik al. Ik heb gezegd dat ik het nog even met je wil hebben over het Benefietconcert in Woudenberg. En ik moet de uitzending alweer bijna afronden. Daarom nog heel snel, wanneer is het Benefietconcert?
13 april in Woudenberg. En dat is de hele week, want Woudenberg kleurt dan oranje om geld.
Dit is Stilok op Midland FM.